Nou, fijn dat jullie er zijn. Ben ik goed te verstaan zo? Nou, gaat. Zo, beter. Ja, zo beter. Willem ook? Ja.
Okay. Dat vraag ik wel weer aan.
Ja, anders valt me weer in de reden. Hè. Wij gaan een stukje lezen uit de eerste Thessalonicenzenbrief. Wat een woord. Stad Thessalonica, hoofdstuk 2. Want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat u niet te vergeefs is geweest. Want hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben we toch in God, onze God, vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. En onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven, ging ook niet met bedrog gepaard, maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij. Niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Want we hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel voor hebzucht, God is getuige. We zochten ook geen eer van mensen, niet van u, ook niet van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus u tot last hadden kunnen zijn. Maar we zijn in het midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Want we waren zo vol verlangen naar u, dat we graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanningen en moeite, broeders. Want terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn, hebben we u het evangelie van God gepredikt. En u bent getuige. En God, hoe heilig en rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn bij u die gelooft. En zo weet u hoe we elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Nou, dadelijk lezen we verder. Wat een toestand, hè? Dus je had Thessalonica, ik heb de vorige keer wat over gezegd. Dat was echt een havenstad. Ook nog een stad aan een hele grote weg. Dus een grote doorvoerweg. Dus heel veel volk kwam door die stad heen. En het lag in het Romeinse Rijk. Het is oorspronkelijk gesticht door een van de generaals van Alexander de Grote. Vernoemd naar een dochter van Alexander de Grote. Maar het is geworden tot een stad. Een grote stad. Een belangrijke stad. En het belangrijke van die stad is dat het Romeins burgerrecht had. Dat is wel heel belangrijk om te weten. Ze hadden echt Romeins burgerrecht. Dat betekent ze hoefden bijna geen belasting te betalen. Ze waren niet verplicht om Romeinse soldaten te onderhouden. Ze konden hun eigen wetten doen. Ze hadden hun eigen rechtspraak. En dat hadden ze, het burgerrecht. En iedereen die daar geboren was, geboren in de stad, was ook echt Romeins burger. Dat burgerrecht was in deze tijd echt bijzonder. Zeldzaam. Een paar steden hadden dat. Later, in het Romeinse Rijk, een eeuw later, is het maar uitgebreid tot heel Italië. En weer later nog tot meerdere steden, maar in deze tijd was het zeldzaam. En er was ook iets wat je heel erg zuinig op was. En je had het burgerrecht alleen maar gekregen omdat je een paar keer heel goed de kant van de keizer had gekozen. Dus hij had de kant van Julius Caesar gekozen. In de strijd tegen Pompei de Grote. En ze hadden de kant van Octavianus gekozen in de strijd tegen Marcus Antonius. Steeds hadden ze de goede kant gekozen en de keizer is dan op een gegeven moment zo dankbaar, was dan zo loyaal en zegt dan, ik geef ik jullie Romeins burgerrecht. Maar een keizer kan het ook zo weer afnemen. Als dat geruchten zijn van verkeerde dingen, kan een keizer dat afnemen. Dus als er geruchten zijn dat er mensen zijn die zeggen, nee, Caesar is niet de koning, een ander is koning. Ja, dan wordt iedereen er vrij boos over, want het kan alles kan dat betekenen voor zo'n stad. Dus zo'n stad is niet een stad waar je in eerste instantie naartoe gaat als evangelist. En Paulus ging daar dus naartoe. En we lezen in hoofdstuk 1, vers 1, met Silvanus, ander woord Silas en Timotheus. Ze gingen met z'n drieën, minstens met z'n drieën. Zij waren verantwoordelijk. En ze gingen toch gewoon. Dat is ook heel apart. Ze gingen gewoon. En We weten niet zo heel veel van Paulus. We weten nauwelijks hoe het eruit ziet. Er is één bron, en dat is een generatie later, die zegt dat Paulus een niet zo'n grote man geweest is, kaal. Ze denken uit de brieven te oordelen dat hij een oogziekte had. Dat zou heel goed kunnen. Dus het is geen aantrekkelijke, bijzondere, indrukwekkende man geweest. Een gewone man geweest. Met mensen die bij zich had. Van Joodse afkomst, duidelijk Joods. Richtte zich eerst tot de Joden. Nou ja, dat snapte men wel. Joden gingen eigenlijk alleen met Joden om. Joden gingen alleen met Joden om. Binnen het Jodendom was er eigenlijk heel veel mogelijk. Zolang je maar Joods bleef. Maar Paulus leerde dat de Messias gekomen was. En dat door deze Messias ook de heidenen tot God konden komen. En je mocht een heleboel zeggen bij de Joden, maar dat mocht je absoluut niet zeggen. Dat gaf heel veel haat. Joden vonden het verschrikkelijk om te horen dat iemand zei dat de Joodse Messias al gekomen was en ook de heidenen tot geloof mochten komen. Dat gaf heel veel haat. Dus hij wist dus van tevoren, hij had alles al ervaren in Filippi, hij had alles meegemaakt in Filippi, was wel heel slecht behandeld. Hij had heel veel haat meegemaakt door de Joden. En ook heel veel haat zou hij meemaken, dat wist hij van tevoren ook, door de heidenen, de niet-Joden. En toch ging hij. Toch ging hij. Dat vind ik al heel bijzonder eigenlijk. Gaf het niet op, hij ging gewoon. En hij sprak eerst in de synagoge drie keer, drie sabbat op rij, en daarna sprak hij aan de heidenen. En er zijn mensen tot geloof gekomen blijkbaar. Er zijn mensen echt tot geloof gekomen. En dat zal niet zo heel veel geweest zijn. Er waren natuurlijk geen kerken in die tijd, er waren huizen, men kon samen in huizen. We weten in Korintië waren er verschillende huizen, dat lees je in Korintherbrief. In Rome waren er waarschijnlijk ook verschillende huizen waar men samen kwam. Maar in Thessalonica lees je eigenlijk daar niet veel van. Misschien kwam maar gewoon één huis samen, één groep. En dat was een man of 12, 15. En dat was het. Dat was de hele gemeente Thessalonica. Nou, misschien laten het 25, 30 geweest zijn. Maar meer waard het waarschijnlijk ook niet. Zo klein was het. En er is hij ook nog geweest, een bepaalde tijd, we weten niet hoe lang, wat meer dan in drie sabbat in ieder geval. Maar later, volgens sommige berekeningen, waren het 2 tot 3 maanden, een ander zegt 4 maanden. Hij moest hals over kop de stad ontvluchten. Dus hij liet die groep achter, die net tot geloof gekomen waren, heel enthousiast waren. Er waren ook zeer waarschijnlijk rijke mensen bij. Het zit er dik in die rijke mensen bij zaten. Heel enthousiast. Maar ook, ze wisten ook nog heel weinig. Ze kwamen echt helemaal vanuit de heidense godsdiensten, kwamen tot geloof, tot christendom. En ze hadden wat gehoord dat Paulus sprak over de toekomst. Maar ze wisten alles half. Want als Paulus de gemeente in Efeze kon verlaten, kon zeggen, ik heb jullie de gehele raad gods meegedeeld, dat kon hij hier niet zeggen. Zijn werk is helemaal half afgemaakt. Misschien nog minder dan de helft. Dat heb ik vorige keer ook gezegd. Deze groep was daardoor ook heel vatbaar voor verkeerde leer. Er konden mensen langskomen en deze groep geloofde alles. Als je maar een beetje overredingskracht had, dan geloofden ze alles. En de geschiedenis herhaalt zich natuurlijk en herhaalt zich altijd. Hey, ook nu heb je mensen tot geloof komen, groepen jonge mensen in Elburg en omgeving. En ze zijn heel enthousiast en ze zijn heel blij. Het is heel echt. Maar ja, je weet, er hoeft er maar eentje langs te lopen met een leer. En ze hebben natuurlijk geen bodem, ze hebben geen houvast. Ze hebben geen fundament, geen grond. Dus ze zullen met bijna alles meelopen gewoon. En het nare is dat Paulus ook werd belasterd. En dat gebeurt. Dat gebeurt altijd. Nog steeds gebeurt dat. Iedereen in het christelijk gebied, die boven het maaiveld uitsteekt, die wordt belasterd. Dat is heel apart. Dat is in de Amerikaanse politiek is dat zo. Er zijn voorbeelden van mensen die dan in de regering kwamen. En er lagen al hele formulieren klaar dat ze drugs gebruikt hadden. Er was helemaal niks van waar. Het gelijke werd al gezegd. En eigenlijk is het helaas, moet je zeggen, in christelijke kringen ook zo. Als je echt boven het maaiveld uitsteekt, En dat doet niemand van ons mee hoor, ik ook niet, niemand van ons. Maar de echte grote, de echte mensen die bekend worden, nou, die komen dan op tv, worden bekend en er komt gelijk een golf van laster overheen. En ook niet zo'n klein beetje ook. En je zou bijna zeggen, bijna emotionele golf van afkeer en dingen. En of ze nou T.B. Joshua heten, of ze nou Ouweneel heten, of dat ze Jan Zijlstra heten. De een of andere moet er heel veel mensen verschrikkelijk negatief op reageren. Of ze er nooit geweest zijn, nooit gehoord hebben. Dat moet dan. En op de een of andere manier is ook een hele grote groep die altijd de dominee omlaag willen halen. Altijd zeggen, nou, weet je, hij preekt wel mooi, maar. En dan komt het allemaal. Ik weet niet hoe dat is, maar het is zo. En dat is met Paulus ook gebeurd. Paulus is ook veel laster over hem heen gegaan. En het lijkt erop, en dat lijkt dan, hij eindigt de laatste hoofdstukken van de tweede Korinthebrief, heeft hij er heel veel over. Wat hem ondergaan is en wat zijn vader allemaal van hem zegt, het lijkt erop of dat het ergste geweest is in zijn leven. En in die hoofdstukken praat hij ook over de doorn in het vlees die hem gegeven is. Sommige mensen denken, dat is misschien oogziekte geweest. Anderen denken, ja, dat weet je niet. Maar het zit wel in die hoofdstukken waarin die gaat over de laster over hem. Misschien deed dat hem het meeste pijn ervan. Want die laster kwam dus niet van puur van de vijanden, die laster kwam van christenen. De laster kwam van Joden en van christenen. En hier is ook al over Paulus allerlei dingen gezegd in zijn afwezigheid. Er is al gezegd, maar luister, hij geeft helemaal niets om jullie. Hij is lang blij dat hij weg kon gaan, hij is hier geweest. Hij is een verhaaltje verteld en gaat verder ergens anders. Daar was natuurlijk wel aanleiding toe. Want dat gebeurde heel veel in die tijd. In die tijd had je heel veel rondreizende sprekers. Want men hield heel erg van sprekers. Filosofen. Rondreizende filosofen, ook rondreizende rabbijnen. Rondreizende fariseeën. Rondreizende mensen die iets verkondigden. Die waren er heel veel in die tijd. En die lieten zich helemaal fiteren. Die lieten zich helemaal, ja, dat. Het ging hun om de aantallen mensen die er kwamen. Daar ging het heel erg om. En ze praten heel erg mensen naar de mond, maar het ging hun om macht. Het ging hen om geld. Het ging hen om aanzien. Het ging hen ook om vrouwen. Dat was een grote belangrijke rol. Seksuele onreinheid was. Nou, dat kon je bijna niet onderuit in die tijd. Dat was zo geïntegreerd in de maatschappij. Het ging om vrouwen, het ging om macht, het ging om geld. En het tegenstanders van Paulus zeiden, weet je, Paulus lijkt allemaal heel aardig, maar in feite is het precies zo. En Paulus moet zich hier verdedigen tegenover Thessalonicenzen. En hij doet dat ook. En hij doet dat zonder, en daar is namelijk ook Gods woord opgenomen, zonder bitterheid, zonder felheid. In de tweede Korinthebrief vind je wel zijn emotie terug, en dat valt hier allemaal mee. Maar hij zegt wel alle dingen. Hij zegt het niet alleen om zichzelf te verdedigen, hij zegt het ook om een soort blauwdruk te geven. Nou, zo moet een spreker eigenlijk zijn. Zo moet een evangelist eigenlijk leven. Hij zegt ook van, zo moet het zijn zoals ik het doe eigenlijk. Niet alleen dat hij zich puur verdedigt, hij zet ook een maatstaf neer. Laten we stukje voor stukje lezen. Hoewel we tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren. Dat smadelijk, dus dat kun je ook anders vertalen, smaad over ons heen gekregen hadden. Dat betekent dus laster over ons heen gekregen hadden. En laster was, dankjewel, laster was in die tijd nog bijna erger dan stokslagen, erger dan zweepslagen. In die tijd in de oudheid ging het eigenlijk om je eer als man. Een vrouw had geen eer, kind had geen eer. Een slaaf had geen eer, een lager, maar een man, een echte Romein, of iemand met Romeinse burgerschap, of iemand die wat was, die had eer. En als jou besmaad werd, als er smadelijk over jou gesproken werd, was het erger dan dat je je benen brak of dat er iets anders gebeurde. Als je goede naam onderuit gehaald werd, was het ergste wat er gebeurde. Maar in die tijd telde het heel zwaar. Maar hij zegt, we zijn door een Filippus matig behandeld. Zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Hij zegt, ik heb toch een God vrijmoedigheid gekregen. En blijkbaar heeft u echt een God om moeten bidden. Blijkbaar heeft u consequent, het is ook de rode lijn, dit hoofdstuk, consequent Gods aangezicht gezocht. Omgezet, ik weet dat het weer misgaat, ik weet dat ik mijn leven riskeer. Maar wat wilt u wat ik doen wil? Mijn leven geef ik aan u. En God wilde hem gebruiken tot een heel groot apostel. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of het onzuivere motieven. En ging ook niet met bedrog gepaard. Hij moest zich echt helemaal verdedigen. Nou, Billy Graham misschien wel, die heb ik al een keer verteld geloof ik. Toen Billy Graham zijn grote werk begon, toen wist hij, en hij was een heel grote evangelist geweest. Hij wist, er komt smaad over mij heen, zei Billy Graham. Er komen heel veel dingen gaan over mij verteld worden. En ik ga drie dingen doen die mij behoeden voor de grootste smaad. En hij zei, ik ga nooit met een vrouw alleen. Nooit. Niet in de auto, niet in een lift. Nooit. Dus nooit ben ik met een vrouw alleen. Hij zegt, maar dat levert smaad op. Ook al doe ik het niet, ik krijg smaad. Hij zei, ik zorg voor een vast inkomen. Ik wil betaald worden als een dominee van een behoorlijk grote gemeente. Dat betekent dat geen armoede, maar ook geen hele grote rijkdom. Maar een vast inkomen, of ik spreek voor 10 man, of voor 10.000 man, of 100.000 man. Inkomen blijft hetzelfde. Of ik één keer spreek in een maand, of 100 keer spreek in een maand. Inkomen blijft hetzelfde. Dat maken hij in. En het derde wat hij zei, ik wil altijd omringd worden door mensen die kritisch op mij zijn. Ik wil altijd mensen om me heen die geen ja-knikker zijn, geen roepen Billy Graham, ben je geweldig. Maar die gewoon een heel kritische inslag hebben mij volgen. Nou, het lijkt erop dat Paulus ook dingen ingebouwd heeft. Paulus reisde nooit alleen. Er zijn een heleboel evangelisten die alleen reizen. Paulus heeft nooit alleen gereisd. Paulus was reizen sowieso samen met Lucas. Dat lezen andere bronnen. Hij reisde echt samen met Lucas. Ze waren partners. Hij weet ook het handelingen trouwens. Maar hier, deze brief schrijft hij ook namens zijn drieën. Paulus, Silas en Timotheus. Hij was nooit alleen. Want een man alleen, zeker in die landen, zeker in die gebieden waar prostitutie en onreinheid zo ontzettend op de drempel ligt, loopt gewoon gevaar. En hij zorgt er altijd voor. Hij was nooit alleen. Er zijn altijd mensen om hem heen. En het tweede waar hij voor zorgde is, dat hij zoveel mogelijk voor zijn eigen geld zorgde. Dus dat zien dit hoofdstuk ook. Hij werkte daarvoor. Want hij was tentenmaker van beroep. En hij werkte daarvoor. En hij nam wel wat giften aan, maar eigenlijk maar zo weinig mogelijk. En alleen ook voor bepaalde gemeentes. Een heleboel gemeentes zeiden, ik wil geen gift van jullie. Dat had ook te maken met die tijd. Want we kennen nu het spreekwoord, wie betaalt, die bepaalt. Dat spreekwoord kennen we. Maar dat was toen in die tijd helemaal sterk. Als ik iemand betaalde, dan moest ik doen wat ik zei. Dan moest ik spreken met mijn woorden. Dus Paulus weigerde dat. Hij zegt, ik wil zo weinig mogelijk geld hebben. Alleen van de gemeente in Filippi heeft hij het aangenomen. En verder geen geld. Ook het geld wat hij kreeg voor de gemeente in Jeruzalem, heeft hij door een ander laten brengen. Hij heeft al zoveel mogelijk heeft hij gezorgd dat hij daaraan niet belast kon worden. En toch werd hij wel belast. Er werd wel over hem gesproken. Alsof hij onzuivere motieven zou hebben. Alsof hij met bedrog zou spreken. Want zoals wij door God beproefd zijn om ons evangelie toe te vertrouwen, vers 4, zo spreken wij. Niet om mens te behagen, maar God die onze harten beproeft. Dat is wel iets om over na te denken. Hè? Hij is door God beproefd. En toen hij beproefd was, mocht hij het evangelie verkondigen. En hoe hij door God beproefd is, dat zegt hij niet. Dat weten we niet. Misschien die 3 jaar die hij doorbracht in afzondering. Maar het is niet zo dat hij zomaar direct een evangelist werd. Hij heeft dan echt een periode gehad waarin hij zei, ik ben door God beproefd. Dat willen anders dan wij dat doen, hè. Wij in onze gemeente zeggen van, nou, als je uit het geloof gekomen bent, dan kun je eigenlijk al direct de straat op. Dan mag je direct allemaal dingen gaan doen. Maar in de pausleven, of dat maar zo, pausleven was het zo, nee. Ik heb eerst echt in de leerschool van God moeten zitten, door God beproefd moeten worden. En daarna pas, toen ik getest was en beproefd was en ik geleerd had, daarna is pas mij de opdracht gegeven om het evangelie te verkondigen. Is ook misschien wel iets voor ons, hè, om te bewaren. Dat je zegt van ja, wie mag er op straat het evangelie verkondigen? Dat zijn toch wel eigenlijk de mensen die misschien beproefd zijn door God. Die in zekere zin een leerschool van God hebben gehad. En dat doorstaan hebben. En gezegd, ik ben er klaar voor. Terwijl wij mensen geneigd zijn te zeggen, nou ga maar in je enthousiasme. Is dat het leven van Paulus niet gebeurd. Of dat betekent dat het er nooit mag, dat is een tweede. Dat is wel iets om over na te denken. Wij hebben nooit verleidende woorden gebruikt. Zoals u weet. Ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. Hebzucht betekent niet alleen geld. Maar hebzucht betekent ook dat je heel graag veel mensen onder je gehoor hebt. Dat je hebzucht, het kan ook zijn dat je verlangt naar eer, dat je verlangt naar respect, dat je verlangt naar. Het is me niet om mijn eigen eer te gaan, zegt Paulus. En toch ligt dat zo op de loer natuurlijk. Hè. Toch ligt dat zo op de loer. En we gaan geen namen noemen, we gaan niet spreken over mensen. Maar soms zie je van die tv-dominees uit Amerika. Daar spat het geld van alle kanten vanaf. Hè. En die zeggen het ook. God, als de feiten, als je Gods zegen hebt, dan komt Gods geld er ook aan. En dat ik Gods geld krijg, dat mijn eigen privévliegtuig heb, betekent gewoon dat God mij goed gezind is. Ja, het zou kunnen. Paulus dacht in ieder geval niet zo. Paulus dacht allemaal wat anders. In Amerika is alles wat anders, maar deze mensen hebben niet zozeer het voorbeeld genomen aan Paulus. Er was geen hebzucht bij hem. God is getuige. We zochten ook geen eer van mensen, zegt Paulus. Ook niet van u, ook niet van anderen. Hoewel wij als apostelen, en zeg bij, dus blijkbaar Paulus, Silas en Timotheus, zijn alle drie apostelen. Apostelen betekent ook gewoon gezanten. U tot last hadden kunnen zijn. De last betekent financiële last hadden kunnen zijn. Maar we zijn in het midden vriendelijk geweest. Zoals een voedster haar kinderen. Voedster, dat is een beetje. Sommige vertalingen hebben voedende moeder. Wel staat er bij jullie? Voedster gewoon. Voedster, ja. Voedster die haar kinderen koestert. Ja. Die haar kinderen. Bij sommige vertalingen staat er ook eigen kinderen koestert. Het zijn allemaal een beetje lastige woorden. Die je op verschillende manieren kunt vertalen. Een voedster die geeft dus. Zeker in de oudheid, je geeft de kind de borst. Hè? Dus de baby wordt dan gezoogd, zeg maar. Maar een voedster bleef ook, heel lang. Een voedster die ging daarna ook gewoon echt, bleef bij het kind. Een beetje het idee van de Engelse nanny. Die bleef heel lang bij het kind tot het kind volwassen werd. Een voedster bleef vaak. De voedster van Nero bleef nog aan het hof terwijl hij zelf keizer was. Ga je gang. Zo zijn wij in uw midden vriendelijk geweest. En hier vergelijkt hij dus zichzelf, zijn eigen houding naar de kerk als moeder. En even later vergelijkt hij zijn eigen houding met vader. En in de oudheid waren de taken moeder en vader vrij strak gescheiden. In de oudheid was het zo dat de moeder gaf de liefde en de zorg. En de vader, die zag die kinderen in de eerste paar jaar niet. Maar die gaf de opvoeding, de discipline, de kennis, die trainde de kinderen. Dat was een heel duidelijk gescheiden rol. Mijn moeder hoefde niet op te voeden, dat waren anderen voor. En degene als het kind oud genoeg was, dan kwam de vader in beeld. En de vader zei, nu is hij de leeftijd, nu valt hij onder mij, nu ga ik hem opvoeden. En Paulus zei, ik ben voor jullie moeder geweest. En ik ben voor jullie vader geweest, zegt hij, waar is later. Hij zei, allebei ben ik voor jullie geweest. Past allemaal niet meer bij deze tijd, hè? Zie je wel? Past dus ook in deze tijd. Zou een beetje gek zijn, hè? Een dominee van een hele kleine gemeente, 30, 40 man, hooguit, die dan zegt, ik ben jullie moeder en ik ben jullie vader. Daar houden wij niet van, hè? Wij denken bij mezelf, nou, dat is niet nodig. We zijn sowieso natuurlijk al heel nivellerend in Nederland. Hè? We zijn sowieso wel doe maar gewoon, die gek genoeg. houden we allemaal een beetje hetzelfde. Maar als iemand zegt, ik ben jullie moeder geweest, ik heb jullie de liefde gegeven die dus een moeder een klein kind geeft. Maar ik ben ook jullie opvoeder geweest. Ja, dat is eigenlijk iets wat deze tijd niet meer voorkomt. Wij zouden het ook niet prettig vinden. Zouden het ook een beetje gek vinden. Zouden we denken, ja, wie ben je nou eigenlijk wel? Ja, Paulus deed het wel. Paulus was het wel. We waren zo vol verlangen naar u, dat we graag met u niet alleen het evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was. U herinnert zich immers onze inspanningen en moeite, broeders. Dus inspanningen en moeite, het zijn twee woorden die echt aanduiden. Echt zware inspanningen, zware moeite. Want terwijl we nacht en dag staat, werkte om niemand van u tot last te zijn, hebben wij u het evangelie van God gepredikt. Er staat dus, terwijl wij werkten, hebben wij het evangelie Gods gepredikt. Dus er is iemand die heeft geschreven, hij werkte dus echt nacht en dag, want hij moest dus een ruimte huren, hij moest materiaal kopen, tenten maken. Het was echt heel hard werken. En ze waren misschien wel in hun werkplaats. En in hun werkplaats hebben ze iedereen die binnenkwam het evangelie verkondigd. Zoiets tijdens het werken door. Dat zou je zo kunnen opvatten. Ik weet niet of het zo is. Ik weet niet of het zo moet lezen. Maar zoiets zou het kunnen. Zo'n beeld is het wel eigenlijk. Hij heeft er echt met de handen gewerkt om wat te doen. En in de tussentijd heeft hij het evangelie verkondigd. Wel apart trouwens, hè, dat hij tenten maken was. Toch of niet? Wel apart, hè? Petrus was visser. En de Jezus zegt van Peter, ga je vis maken van mens, echt een evangelist. Van Johannes lezen we dat hij de netten boette, hij repareerde de netten. En de geschriften van Johannes zijn ook echt een reparatie van dwaalleer. En Paulus was een tentenmaker. En als er iemand het verteld heeft over het huis van God, dan is het Paulus. Hij kon echt duidelijk vertellen over de opbouw en de zekerheid van het huis van God, een tentenmaker. Wel grappig, hè? Dat die beroepen zo doorwerkten in hem. U bent getuige en God, hoe heilig, rechtvaardig en onberispelijk wij geweest zijn die bij u gelooft. Betekent dat hij geen fouten gemaakt heeft? Nee, dat betekent dat ook niet. Betekent dat dan dat hij zegt van zichzelf, ik ben volmaakt? Je leest het in de Filippense brief. Dat hij zegt, ik acht van mezelf niet dat ik het begrepen heb. Hij zegt, ik ben er ook niet. Ik ben niet foutloos, maar ik ben wel volwassen. Volmaakt in die Filippense brief betekent volwassen. Volwassen betekent dat een kind, die weet nog niet wat hij worden wil. Een kind die laat zich beïnvloeden alles wat er langskomt. Een kind die ziet iets in de etalage liggen en zegt, ja, maar dat heb ik altijd al willen hebben. Ja toch? Altijd al willen hebben. Dat is een kind. Dat mag ook voor een kind. Maar een volwassene, die weet wat voor kant hij op wil. En dan maakt hij fouten en dan struikelt hij. Maar hij staat op, want hij weet, ik wil die kant op. En die kant is op de prijs van de roeping van Christus uit de hemel. Dat is Filippense brief. Paulus zegt daar, maar ik ben in die zin volwassen. Ik weet echt wat ik wil. Ik wil graag op de Jezus lijken. En ik wil heel graag de goedkeuring van de Jezus. En dat is mijn kenmerk. Zo leef ik. En ik wil niet zeggen dat ik geen fouten maak. Dat ik geen eens keertje uit mijn slof schiet. En dat ik de verkeerde dingen zeg. En wel eens, daar gaat het niet om, zo Paulus. Maar in die zin ben ik wel heilig en rechtvaardig en onberispelijk. Dat is niet de rechtvaardigheid uit de wet waar u op andere plaatsen over spreekt. Maar toch, hij zegt, als je naar mij kijkt, heb ik wel rechtvaardig geweest. Niet zoals een tegenstander zeggen, dat hij de menigte opriep om de keizer te verwerpen. Want dat zeiden ze, hij zegt Jezus, hij zegt Jezus is koning en niet Caesar is koning. Dus in die zin ben ik echt niet verkeerd bezig geweest. Ik ben echt niet bezig met een oproer te beginnen. Ik ben echt niet bezig geweest met dingen te zeggen tegen de keizer of tegen de regering of wat dan ook. Of tegen de plaatselijke regering. Ik ben helemaal niet mee bemoeid. Mijn boodschap is iets van een hele andere orde, een hele ander iets. Dat is toch wel opvallend, hè, hoe je dat leest. Dat Nieuwe Testament zich zo ontzettend weinig druk maakt over politiek. Slaven waren het Nieuwe Testament. Ook de rabbijnen hadden slaven. En slavernij, ze worden niet opgeroepen om allemaal te gaan protesteren tegen slavernij. Ze worden opgeroepen om hun slaven te behandelen als broers, als ze vrij konden zijn hun vrijheid te gebruiken, maar een weggelopen slaaf werd op Paulus teruggestuurd. Er staat geen vrijbrief in het Nieuwe Testament om de politiek helemaal te veranderen. Er staat wel een aanwijzing in hoe je in elke maatschappij je kunt gedragen, moet gedragen. Maar echt een politiek manifest van alles moet veranderen, staat er niet in. Ook Paulus heeft dat niet gedaan. Paulus was er ook voorzichtig in. Vers 11. Zo weet u hoe we elk van u afzonderlijk opwekten en aanmoedigden, net als een vader zijn kinderen. Ieder van jullie afzonderlijk heb ik gewoon bezocht. Ik heb een boek gelezen van Martin Lloyd-Jones. Hij is een hele goede dominee. Echt een goede dominee. Prachtige commentaar geschreven, maar een beetje apart, een beetje merkwaardig. Die zegt gewoon pastorale hulp is volledig overbodig. Huisbezoek is volledig overbodig. Als je een goede preken geeft en de mensen komen zondags twee keer een preek horen, is klaar. Hoef je niemand meer te bezoeken. Van Martin Lloyd-Jones. Dat is ook een opgave, ook een instelling natuurlijk. Hè? Mooie gedachte is dat. Hè? En de pastorale hulp volledig overbodig zegt. Je kunt hem gewoon direct afstappen. Goede prediking is klaar. Dat is echt een leraar die dat zegt. Een leraar kan maar zoiets bedenken, zoiets. Paulus heeft dat blijkbaar niet gedaan. Paulus heeft gesproken, meerdere malen, maar heeft ook iedereen apart bezocht. Net wat ik zei, het was natuurlijk niet een hele grote gemeente. Maar hij heeft wel iedereen persoonlijk bezocht. Mooi is dat, hè? En we hebben jullie aangemoedigd, vers 11, net als een vader zijn kinderen. Dat zei ik net, de vaderrol komt hier nou voor. En we riepen u het op waardig te wandelen voor God, die u roept voor zijn koninkrijk en heerlijkheid. En daarom danken ook wij God zonder ophouden, dat u toen niet van ons gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar als het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. En ik zelf één keer heel mooi mogen meemaken. Zoals jullie misschien weten, hebben we één keer in de maand dienst met Iraniërs en één keer in de maand ook dienst met Arabieren. En één keer sprak ik over het Romeinenbrief. En ik had geen enkel, helemaal niks erbij. Geen illustratie of geen verhaaltje. Ik dacht, ik doe gewoon één, eerste hoofd van Romeinen tot Romeinen 5 vers 1. Dat we vrede met God hebben. Puur gewoon de gedachte van Paulus luisteren. Puur zeggen wat Paulus zegt binnen drie kwartier. En er zat een man achterin, mijn leeftijd. Hij was net in Nederland voor de bruiloft van zijn dochter. Net 2 dagen in Nederland, kwam net uit Teheran. En hij zat daar. En ik zei van nou, Paulus zegt zus en Paulus zegt zo. En Paulus ziet de gedachtegang zo. En die man keek me strak aan. En toen was het afgelopen, er was pauze. En de man ging naar me toe. En hij zei, dit is het. Hij zei, dit is Gods woord. Dit is Gods woord, zei hij. Toen hoorde hij dus precies Paulus' Romeinenbrief. En hij zei, dit is Gods woord. De man komt zo uit islam, uit Iran. En hij zei, dit herken ik. Dit is het. En een maand later ging hij terug met een Bijbel. Hè? Wat levensgevaarlijk is in Iran. Hè? Maar hij zei, als ik mijn leven moet riskeren voor Gods woord, doe ik dat. Dus dat was echt, hè? Dat was geen schijnheiligheid. Je was blijkbaar een oprecht iemand die toen hij Paulus hoorde, gewoon zei, dit is Gods woord. Dat is toch eigenlijk fantastisch, hè? En die geloven ook eigenlijk, dat als wij spreken, dat wij met elkaar, je probeert iemand te bereiken, dan hebben mensen heel erg de neiging om, misschien verhaaltjes te vertellen en illustraties en de vergelijking met nu en het een beetje zoetsappig te maken en een beetje verteerbaar te maken, weet je wel. Maar ik geloof hoe meer mensen woorden wij erbij doen, hoe slapper het wordt. En ik geloof eigenlijk dat als je gewoon beperkt tot Gods woord, Gods woord zegt dit en dat en dat en dat. Dat dan mensen kunnen zeggen, oké, dit is Gods woord. En dat gebeurt gewoon. Er zijn echt mensen die zeggen van, ik herken het gewoon. En ik geloof echt dat hoe dichter wij bij Gods woord blijven in onze verkondiging, hoe meer reactie er ook op komt. En dan krijg je dezelfde reactie als Paulus kreeg. Dan krijg je smaad, dan krijg je lastering, dan krijg je vijandschap, uitplaggen. En je krijgt ook mensen die zeggen, ik herken dit als Gods woord, dus neem er Jezus aan. En ik geloof dat we heel slap praten en heel ons op praten aanpassen om maar niet mensen te kwetsen. En als we ons eigenlijk heel veel water in de wijn doen, dat we inderdaad een minder tegenstand krijgen en minder smaad en minder vijandschap. En ook heel veel minder bekeringen. Dat denk ik. Hoe meer mensen werken erbij komt, hoe slapper het allemaal wordt. Deze mensen hebben Paulus gehoord. En Paulus heeft gewoon, en dat, wat heeft hij verkondigd, dat weten wij. Dat is de Romeinenbrief. Want de Romeinenbrief is datgene wat hij dus vertelde aan de mensen, dus als begin. Dus hij vertelde gewoon de Romeinenbrief. En mensen hebben gewoon gemerkt, dit is de waarheid van God. En ze hebben het aangenomen, niet als een mensenwoord, maar als Gods woord is. Want uw broeders met navolgers geworden, vers 14, van de gemeente van God in Judea zijn. In Christus Jezus. Dat ook u hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, zoals zij van de Joden. Wat zegt hij? Ze hebben mensen in Judea nooit gezien, nooit ontmoet, hebben er echt geen liefde van ontvangen. Maar hij zegt, ik zie het aan jullie, jullie zijn precies hetzelfde als de gemeente in Judea. Precies dezelfde dingen maken jullie mee. Precies dezelfde vervolgingen, dezelfde teleurstellingen, dezelfde twijfel, en dezelfde enthousiasme en dezelfde bevestiging. En dat is ook zo gek eigenlijk. Dat als je dus praat met, en ik ben in Italië geweest, en dan praat je met Italiaanse christenen, en je praat nou dus met Iranese christenen die uit een hele andere cultuur komen, en met Arabische christenen en met christenen uit Amerika. Als zij in het begin van hun geloof zijn, als ze in het begin van hun geloof zijn, als het nog puur is, zeg maar, is het allemaal hetzelfde. Of ze nou Syrisch zijn, of Iraans, of Amerikaans, of Italiaans of Nederlands zijn. Als ze 20 jaar geleden tot geloof gekomen zijn, dan is er al heel vaak zoveel mensen lagen overheen gekomen, dat de Italiaanse christen begrijpt de Amerikaanse christen niet meer, en de Iranese christen begrijpt niet dat de Nederlandse christen zo doet, enzovoort. Maar als het begin nog puur is, dan kun je gewoon zeggen, het is precies hetzelfde daar, precies hetzelfde in die landen, die maken precies hetzelfde mee. Omdat het nog puur is, jammer genoeg komen er allemaal, met de loop der jaren, allemaal menselijke gedachten en menselijke ervaringen bij, waardoor we zo aan elkaar groeien. Maar daar niet. Nou komt er een stukje, als je dat nu zo zou lezen, dan zou iedereen zeggen, Theo, hoe kun je erbij om dat te zeggen? Dan gaan we lezen. Stel je voor, we lezen het zomaar, los. Die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood, de Joden dus, hè. Die zowel de Heer Jezus als hun eigen profeten hebben gedood, ons hebben vervolgd. Ze behagen God niet, zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken, omdat die zalig zouden worden. Zo maken ze voor altijd de maat van hun zonde vol. En de toren is over hen gekomen tot het einde. Nou, dat vinden we een stuk. Alle mensen. Dat zou het niet durven zeggen zo, hè? Dit geeft ook wel wat problemen, dit stukje. Er zijn ook veel bijbeluitleggers geweest die zeggen van ja, maar dit is zo. Dit is gewoon antisemitisch. Het is gewoon jodenhaat. Dat kan nooit van Paulus zijn. Als je zeker Paulus met andere gedeeltes vergelijkt, is dat niet van Paulus. Zeker leest hoe hij schrijft in Romeinen 19 en 11. Dit kan nooit dezelfde Paulus zijn, dan moet later iemand ingevoegd hebben, een eeuw later. Maar in de oudste geschriften staat dit er al. Hè. Er zijn een aantal dingen, een aantal stukjes, die in de alleroudste geschriften niet staan, hè. En waarschijnlijk ook niet in de oudste geschriften gestaan hebben, waarschijnlijk toegevoegd zijn. Hè? Laatste hoofdstuk van Marcus bijvoorbeeld. En het verhaal van de overspelige vrouw. Ontbreekt een hele oude handschriften. Er zijn ook getrouwe Bijbels die dan gewoon niet opnemen in de Bijbel. Er zijn bepaalde stukjes die in heel veel handschriften ontbreken. Maar dit niet, die staat in alle handschriften. Dus dat is het niet. Het is niet zo dat het later toegevoegd is. Wat dan? Wat is dan? Sommige mensen zeggen, die zijn er iets meer aan de vrijzinnige kant. Ja, zie je, Paulus is eigenlijk heel goed, maar het schoot hem nu gewoon even vol. Nu zie je dat die smaadheid en die vervolging en die laster toch een gevolg hebben gehad bij Paulus. Er komt hier een soort uitbarsting van woede, die eigenlijk helemaal niet mag. Maar ja, goed, ze zien dat Paulus maar gewoon een mens is. Ja, dat geloven we ook niet, want geloven dat het woord van God is, toch? Wat moet je er dan mee doen? Vorig jaar, geloof ik, iets jaar was ik op een lezing over het Midden-Oosten. En toen sprak er iemand van de ChristenUnie. En die had een heel verhaal over Assad en over Israël en over ISIS. En die zei, ik zal het niet helemaal navertellen, dat is ook niet interessant. Die zei dat ISIS in het begin jaren werd gesponsord door Europa en door Israël. Klinkt ongeloofwaardig, maar dat is echt zo gebeurd. ISIS is begin jaren gesponsord door Israël, die daarin gewoon iemand zag die Assad aan zou vallen en Iran aan zou vallen. En er stond een oudere dame op, echt een dame, en die zei van meneer, zegt zij, wilt u niet zo kwaad spreken over Gods volk? U protesteert je tegen. Ik zou het prettig vinden als u geen kwade dingen meer over Israël zei. En toen zei die meneer, hij zei, mevrouw, ik ben van de ChristenUnie, ik ben christen. Ik ben hartstikke pro-Israël. Echt. Maar dit is wel waarheid. Ik ga de waarheid niet verdoezelen. Ik zeg de waarheid en ik blijf pro-Israël. Dat is een beetje wat je hier vindt. Dat is een beetje het idee. En dat is natuurlijk wel moeilijk, hè. Maar dit stukje is echt letterlijk gebruikt voor antisemitisme. Letterlijk gebruikt om te zeggen, zie je wel, zelfs Paulus heeft zich zo uitgelaten. Er is nog een oplossing daarvoor. En dat is, als Paulus dit zegt over die mensen precies in Jeruzalem, in zijn generatie, die inderdaad de Jezus hebben verantwoordelijk zijn geweest voor zijn dood. En de apostelen hebben gedood, hè, Jacobus enzovoort. En Stefanus. Die generatie alleen, dat zou kunnen die precies over die mensen alleen spreekt. Dat zou kunnen. Maar hij zegt wel hele harde woorden over. Woorden die de mensen heel goed begrepen trouwens. Die zal de Heer Jezus zijn eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd. Ze behagen God niet. De Joden kennen dat. Dat is duidelijk een Joodse uitdrukking. Paulus was zelf ook Jood, hè. Het is een Joodse uitdrukking. God behagen is iets wat de Joden heel vaak gebruikten. Zijn leven is behagelijk voor God. En dat doen ze een godsvruchtig leven. Ze behagen God niet, zegt hij. En zijn alle mensen vijandig gezind. Dat zeiden trouwens iedereen van de Joden. De Joden waren een heel oud volk. En de Romeinen hadden respect voor alles wat oud was. Dus ook Egyptisch. En ook die waren allebei ouder dan Grieks. De Egyptenaren waren voor de Grieken. Joden waren voor de Grieken. Dus de Romeinen hadden respect voor Jodendom. Ze hadden ook een paar keer goede keuzes gemaakt. Maar ze hadden ook een soort. Het was ook een soort naar volk. Joden wilden met niemand anders trouwen dan met Joden. En de tegenstanders, het lijkt wel alsof ze allemaal een hekel hebben aan mensen, Joden. Alsof ze een hekel hebben aan iedereen die geen Jood is. Ze willen alleen maar wonen bij elkaar, alleen maar trouwen bij elkaar. Ze praten zoveel mogelijk met hun eigen taal. Er zijn maar weinig mensen die gewoon een andere taal. Ze willen het liefst alleen met elkaar omgaan, met elkaar handelen. Dus men verweet hen ook dat ze weer eigenlijk vijandig aan de mensen waren. En Paulus zegt, in feite zijn ze dat ook. Want ze willen gewoon niet dat alle mensen het evangelie horen. Dat willen ze. Ze willen niet dat andere mensen hetzelfde krijgen, hetzelfde voorrang krijgen, hetzelfde toegang krijgen tot God als zij dat hebben. Ze zijn echt vijanden. Ze verhinderen ons om tot de heidenen te spreken, omdat die zalig zouden worden. Zo maken ze voor altijd de maat van hun zonde vol. En de toren is gekomen, over hen gekomen tot het einde. Jeruzalem zou nog verwoest worden. Dus of de eerste brief die hij schreef, of de tweede, dat weten we niet. Gelaten of deze. Jeruzalem moest nog verwoest worden. Maar Paulus spreekt al over de toren van God die over de Joden komt. En tegelijkertijd zegt hij op andere plaatsen, ik heb hem zo lief, ik zou wensen dat ik voor eeuwig van God gescheiden zou zijn, als zij maar gered zouden kunnen worden. Dus het moeilijke, en dat is voor ons mensen dus heel lastig, om enerzijds niet blind te zijn, en anderzijds te zeggen, en toch is God volk. Voor enerzijds te weten, dat als je in Jeruzalem gaat werken als vrijwilliger, in een bejaardenhuis, dat je echt niet mag zeggen dat je christen bent. Anders haal je het eruit. Ze willen niet dat je met bejaarden praat. En zegt van, ik vertel je iets over de Messias. Dat willen ze echt niet. Enerzijds dat en toch zeggen, het is Gods oogappel. En daarin volg je God, het is Gods volk. En ik heb hun lief. En ik zou hem heel graag willen dienen. Dat is de moeilijkheid. En de escape is dan vaak dat je of duidt in het ene. Dan ga je alles wat Israël doet vergoeilijken. En dan mag je niets kwaads meer over Israël horen. Nou, dat is niet juist hoor. Er zijn genoeg dingen die ze niet goed doen. En de christenen worden gewoon vervolgd. Christen-joden worden vervolgd in Israël. Dus sommigen willen niets kwaads van Israël horen. Zelfs zeggen van, nou, eigenlijk hebben ze het evangelie niet nodig, want zij zijn de Joden. Zijn ze sowieso Gods volk. Je hoeft ook geen evangelie meer te verkondigen. Nou, dan schiet je de ene kant op. En de andere kant schiet je natuurlijk op die zeggen, nou, het zijn vijanden van God, vijanden van christenen. En je schiet op aan de kant van het antisemitisme. En we weten dat zelfs de grote reformatoren, of Maarten Luther en de andere grote reformatoren, hebben zich ook in die kant geschaard. Hè? Ook hele slechte dingen over de Joden gezegd, die pas sinds kort eigenlijk zijn herroepen. Pas sinds kort heeft men de kerk gezegd, ja, we hebben hier spijt van dat we dit geleerd hebben. Maar ze hebben het zo geleerd. En Paulus zegt allebei, zoals Gods woord allebei is. Dus God zegt van de mensen, is niemand die God goed doet, zelfs niet één, niemand die rechtvaardig is. En God zegt ook dat hij de wereld zo lief had en dat zijn enige geboren zoon voor ons gegeven heeft. God zegt dat het Joodse volk eigenlijk Christus vijandig was. En Gods woord zegt ook dat Gods volk blijft. En dat het onherroepelijk blijft. De belofte aan Abraham, wie u zegent zal ik zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken. En wij moeten als christenen dus niet blind zijn en naïef zijn, maar wel God volgen in zijn liefde, zoals Paulus dat gedaan heeft. En dat is een lastig stukje. Maar nu wij broeders voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben we ons des te meer beijverd om uw gezicht te zoeken met grote begeerte. Daarom hebben wij naartoe willen komen, althans ik Paulus, een en andermaal. Maar de Satan heeft het ons verhinderd. Ik hou nooit van praten over de Satan. Ik vind de christenen die praten zoveel over de Satan. Ik denk van de Satan zo'n klein plekje in de Bijbel. Zo weinig woorden over de Satan. Dat is geen duizendste van wat er geschreven is over die Jezus. Dat is zo klein. Sommige mensen zeggen, ja, de Satan dit, en de Satan dat, en de Satan wil zus, de Satan wil zo. Ik ben altijd een beetje huiverig voor. Maar dat de Satan bestaat, dat is zo. En dat de Satan verhinderen wil, dat is ook zo. Pak pas een meisje, en zit ook bij die club in Elburg. Die zat geloof gekomen van de zomer. Die is door iemand meegenomen naar Battle. De camping in Battle. Dat was een heel programma die week. Dat heel positief gesproken werd. En daar moest ze echt naartoe. Maar een dag van tevoren zei hoge koorts, echt ziek. Nee, ze kon er niet naartoe. En ze was er al. Maar nee, ze konden niet naar die samenkomst. Echt hoge koorts. Ik dacht even, nou, we moeten naar huis gewoon. Spullen pakken, hartstikke jammer. Want ze heel jammer zijn. En een vrouw in de tent daarnaast, die zei, ja, maar dit is geen koorts. Het is niet van niks nu is. Het is niet van niks nu. Dat is wat anders. Ze wordt verhinderd. Die ging er naartoe en ze bad. Binnen 5 minuten is koorts weg. Maar de meisjes zijn die week gegaan en tot geloof komen. En gezegd, ze is het beste wat we ooit. En ze is nog steeds echt geloven. En ik heb het zo vaak gehoord van die raadse dienst, dat mensen zeiden, nou, we zouden bij komen, we komen. Nee, we zouden echt komen, moet ik eerlijk zeggen. We stonden het punt om te gaan toen ons kind ziek. Net de nacht ervoor. Zo vaak, dat ik ook denk, dat is geen toeval meer. Dat is geen toeval meer. Ik geloof echt niet dat iedere koorts van Satan komt. Dat is echt niet. Ik geloof echt niet dat elke koorts moet bidden, dat het erover gaat, ook niet. Maar ik geloof wel dat Satan inderdaad echt wel is gewoon dingen geeft waardoor je verhinderd wordt om te gaan. Maar God is altijd sterker. God is altijd sterker. En in dit geval kom ik dadelijk even op terug. Maar God is, zoals die vrouw bad voor het kind kon alsnog gaan. Jaren geleden, ik heb het vast een keertje verteld, ouder echtpaar was ook in Iran. Ging hun kinderen bezoeken hier in Nederland. Oud echtpaar, hè, je kent ze wel hè. Weet je wat ik bedoel? Moeizaam. Zij zegt, ik ga nog één keer naar Nederland. Mijn kinderen zien, daarna kan ik gewoon doodgaan. Alle pijn aan mijn benen. Vreselijke pijn aan mijn benen. Echt zo. En ze waren er en zeiden, pap, mam, je moet echt meegaan naar de kerk in Elburg. Want ze zeiden, die kinderen die leven ervoor. ik kwam helemaal vol van, je moet meegaan. Nou ja, ze waren echt een moslims. Ze zeiden, goed, ze zijn toch weer in Nederland. We kunnen toch kijken waar onze kinderen naartoe gaan dan. En de nacht ervoor lag zij op bed. En schreeuwen van de pijn in haar been. Schreeuwen van de pijn in haar been. Dat was extreem die keer. En ze riep, Allah, Allah, help mij toch. Allah, help mij toch. En er komt een lichtkamer binnen. Die gaat aan haar been, de pijn is over. En ze zei, ik heb altijd tot Allah gebeden, heel mijn leven. Ik heb nooit verhoord, nog nooit. En nu heeft hij verhoord. Blijkbaar moet ik naar de kerkdienst. Heb je de gedachte van ik heb voren? Gekke gedachte, hè? Raar gedachte. Maar ze is gekomen. Ze staat er verstijfd van de zenuwen, staat ze in dienst. Maar 3 maanden later werden ze allebei gedoopt. Man en vrouw. Ik geloof echt dat er verhinderingen zijn. Dat inderdaad Satan wel verhinderingen geeft. Om te zeggen, je hebt het ook eens meegemaakt. Dat je denkt, eigenlijk wil je naar de kerk of naar een lezing. En dan, ja, ach, dan denk je bij jezelf. Ben ook niet helemaal lekker enzovoort. Ben ook niet helemaal fit. Je gaat wel naar een verjaardag dan, hè? Ja, toch? Dan denk ik, nou, komt wel overeen, toch? Zelfs die verjaardag. En bij de kerk denk je, nou, toch niet helemaal fit. Voor deze keer toch maar thuis. Dus heel makkelijk haken we af wat dat betreft, hè? Maar God staat wel overal boven. Echt boven. En hier zegt Paulus, ik had graag naar jullie toe willen komen. Satan heeft het mij verhinderd. Maar Satan kan het alleen verhinderen als God er toestaat. Want hij heeft ongetwijfeld voor gebeden. En waarom heeft God het toegestaan dat Paulus verhinderd werd? Vraag aan jullie. Waarom heeft God toegestaan dat Paulus verhinderd werd om naar de docenten te gaan? Als je het weet, dan denk je, ja, tuurlijk. Oplossing is voor de hand. Nou, denk eens. Nou, bij een brief. Anders is de brief nooit gekomen. Paulus zegt ook, ik heb keer op keer gebeden om naar jullie in Rome te gaan. Maar ik ben nooit toegestaan om Rome te gaan. Dus noodgedwongen moet Paulus dan schrijven wat hij normaal gesproken schrijft in een plaats waar hij voor het eerst komt. Daar hebben wij wel de Romeinenbrief aan te danken. En het is een Thessalonicenzenbrief. Dus God heeft in zijn wijsheid gezegd, het verlangen van Paulus ken ik. Ik sta niet toe dat jij kan, ik gebruik Satan ervoor om jou dat te verhinderen, maar alleen omdat ik het goed vind. En daardoor zitten wij vanavond hier en kunnen wij meegenieten wat anders alleen niet tussen hun zinsen gehoord hadden. En tussen zinsen hebben we het gehoord, maar hebben we de brief gekregen, ze hebben de brief gekregen. En ook weer herkend als zijnde Gods woord, niet gezegd nou, dat is van Paulus. Herkend als Gods woord. Ze hebben dus gekopieerd en gekopieerd. Er zijn andere gemeentes gegaan. Die hebben het ook herkend als Gods woord. En is eigenlijk dus in de Bijbel gekomen. Wat wij noemen dus de Bijbel, het Nieuwe Testament. Maar het is gewoon als een brief van één man naar een klein groepje gegaan. Maar zoals ze de woorden van Paulus hadden herkend als Gods woord. Ze hebben dus ook de brief herkend als Gods woord. Nou is de vraag, herkennen wij het ook als Gods woord? Hè? Kan je ook echt zeggen van nou, ik lees dit, ik lees die brief en het inderdaad, ja, dit is inderdaad Gods woord. Zijn wij ook zo? Of zijn we al zo'n beetje vertroebeld in ons denken en zo meegenomen door de tijd dat we zeggen van nou ja, het is dat het erin staat, anders zou ik het niet herkennen. Desondanks herkennen we het wel. Want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Want Paulus, deze brief gaat dus van de hoofdlijn over toekomst. Daar ga ik heel veel over spreken. Eerst en tweede brief, het toekomstbeeld. Wat is onze hoop of blijdschap de erekroon? Hij zegt, bent ook u dat niet voor het aangezicht van Heere Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Bij zijn komst, bij zijn bijeenvergaring, bij zijn komen. Ik moet hier waarschijnlijk de opname mee bedoeld. Maar dat moet niet echt uitgewerkt. Maar waarschijnlijk de opname. Hij zegt, ben ik zo trots. En zoveel blijdschap. Hij zegt eigenlijk, op een andere plaats zegt hij het ook uit. Eigenlijk kan ik dan zeggen tegen de Heer Jezus, als je goede en slaaf, 5 talenten hebt u mij gegeven. 5 heb ik erbij verdiend. Ik heb ze verdiend. En Paulus kan dan zeggen, ik heb talenten gekregen. Ik heb gewerkt. En hier zijn ze. Het is maar een groepje van 25 misschien. Maar hier zijn ze, de gemeente Thessalonica. En die hebben, we hebben het vorige hoofdstuk ook gelezen, dit kleine groepje heeft zoveel effect gehad, dat in andere steden over gesproken werd. En dat Paulus niet meer eens hoefde te verkondigen wat zij zelf verkondigd heeft. En Paulus zou zeggen, ik zal. Dat is dan mijn blijdschap. Dat ik kan zeggen, daar zijn ze. De vruchten van uw woord. Dat is mijn blijdschap. En dat is mijn kroon. En zo zie ik jullie. Ik zie ze echt jullie zo als mijn blijdschap en mijn kroon. U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Amen.
Amen.
Zullen we samen bidden? Heer Jezus, we zijn in 2017. En we zijn al lang naar de kerk. En misschien zijn we zo verder vanaf dat het moeilijk is voor ons te begrijpen allemaal. Maar u wilt ons wel keer op keer terugbrengen naar het begin, naar de kern. Naar hetgene wat echt waar is. Niet naar onze gewoontes, onze Nederlandse gewoontes. En onze ideeën. We willen terugbrengen tot de kern. En daar gebruikt u de Bijbel voor. En we het ook vanavond ervoor gebruiken. Dat u allesgene bewaren wat goed was, wat van uw woord was. Dat ons verder zegenen. Maar geef toch ook dat wij echt ons laten voeden door uw woord. En daarin verder gaan. Dat ook wij een blijdschap en een hoop van Paulus kunnen zijn. Dat ook ons trots kan zijn. Blij met ons kan zijn. En geef toch ook dat we getuigen van u mogen zijn. We zouden heel graag willen zijn als Paulus, maar dat zit er gewoon niet in. Dat kan bijna niet voorstellen. Maar we zouden iets van hem willen hebben. Dat we ook echt ervoor willen gaan. Wees ons zo genadig en help ons zo. En beveel ons zo bij u aan. Amen.